Goedemorgen allemaal, ik groet jullie in Jezus' naam. En met hemelvaart, dan wordt er altijd wel verwacht dat je daarover spreekt natuurlijk. Dus laten we dan maar beginnen bij Handelingen 1. Handelingen 1, vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, bevallen hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Dus hemelvaart is direct ook een boodschap voor de wederkomst van Christus. Dan hebben we het niet over de opname, maar over de wederkomst van Christus. En het is mooi dat de Bijbel hier ook vertelt dat ze waren bij de Olijfberg. Dat sluit ook naadloos aan bij Zacharia 14 vers 4. Dat op die dag de Heer Jezus terug zal komen, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En de Olijfberg zal middendoor gespleten worden. En dan gaan we misschien iets begrijpen van het plan van de Heer, dat het veel groter is dan wij soms denken. Wij denken soms dat het alleen om onze redding gaat, en om onze verlossing, en om de gemeente, om de bruid van Christus. En het is helemaal niet zo gek dat die discipelen aan de Heer Jezus een vraag stelden over het koninkrijk van God. Immers de Heer Jezus had er heel vaak over gesproken. En bij de aankondiging van zijn geboorte, misschien kunnen we even, wilt u even meebladeren naar Lucas. Wat Lucas daarover zegt. Laten we eens lezen, Lucas 1, vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. Toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden, een zoon baren, u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ziet u, hier wordt erover gesproken, bij de geboorte van de Heer Jezus Christus, althans voor de geboorte. Bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus Christus wordt er reeds gesproken over dat hij koning zal zijn op de troon van zijn vader David, zoals ook in de profeten gezegd is. Dus het zal zeker zo zijn dat de Heer Jezus Christus terugkomt naar deze aarde. om deze aarde ook te regeren. Hij zal zeker plaatsnemen op de troon van zijn vader David. En waarom heeft de Heere dit nu allemaal zo gedaan? Wel, we weten dat Adam de opdracht heeft gekregen om over de aarde te heersen. En Adam is daar niet in geslaagd. Adam heeft geluisterd, eerst Eva natuurlijk, maar ook Adam geluisterd naar de boze. Geluisterd naar Satan, die kwam in de vorm van een slang. En als je nou luistert naar de verkeerde mensen, dan word je door die mensen overmeesterd. 2 Petrus 2 vers 19 en 20 spreekt daarover. En deze vertaling zegt het wat anders, maar de NBG die zegt het heel mooi. Je wordt overmeesterd. En toen Adam en Eva geluisterd hadden naar de raad van de slang, het advies van de slang, de woorden van de slang, zijn ze onder de heerschappij gekomen van Satan. En niet alleen Adam en Eva, maar alle die uit hen voortkwamen. En daarom sommige mensen vinden het wel eens lastig dat er maar steeds over gehoorzaamheid gesproken wordt. Maar gehoorzaamheid is van levensbelang. Ik wil u even meenemen naar Romeinen 5 vers 19. Dan kunnen we zien dat dat cruciaal is. En niet alleen voor uw eigen leven, maar ook voor degenen die uit u voortkomen. Edward heeft er vorige week wat van getuigd, van zijn kinderen, hoe die daarmee omgaat. En dan zie je hoe je de gehoorzaamheid die je zelf geleerd hebt, ook mag leren aan je kinderen. En als je dan ziet in Romeinen 5 vers 19, daar zegt Paulus, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, hij schetst hier in dit hoofdstuk vanaf vers 12 Adam en Christus, dus de eerste Adam en de tweede Adam. En dan zegt hij, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, ziet u, één man is ongehoorzaam geworden. En velen zijn ook in ongehoorzaamheid geboren en daarin terechtgekomen. Van die ene mens aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene, en er wordt hier gesproken natuurlijk over de Heer Jezus Christus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. We hebben gezien hoe die boze eerst geprobeerd heeft. Vorige week hebben we het gehoord in de prediking van Edward. Hij heeft het ons voorgelezen uit Ezechiël, hoe hij, die Satan, die blinkende morgenster, die cherub, een geweldige grote engel, door de Heer geweldig geschapen, hoe hij, als het ware, geprobeerd heeft de macht van God af te nemen. Hij heeft geprobeerd op de troon te komen. Hij heeft geprobeerd aan God gelijk te worden. We hebben ook gelezen in Jesaja 14 dat hij daarom uit de hemel is gestoten. Hij heeft dat geprobeerd op een oneigenlijke manier. Maar nou zien we hier de Heer Jezus Christus. Die is naar deze wereld gekomen. En hij had de heerlijkheid bij de Vader. Hij was één met de Vader en de Geest, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Jezus was al op de troon. Hij regeerde samen met zijn Vader. En we zien in Openbaring dat hij zegt, de Heere, de Koning der Koningen. Het staat op zijn dij geschreven, Koning der Koningen. Zo is hij nu weer geworden, maar hij heeft heel die heerlijkheid, heeft hij achtergelaten om mens te worden. En dan heeft hij die mensheid teruggebracht tot de gehoorzaamheid. Althans, dat is zijn bedoeling. En als u gehoorzaam wordt aan de Heer Jezus Christus, is hij de Koning op uw hart. Dan is hij de Koning van uw hart en de Koning van uw leven. Dan is hij niet alleen uw redder, dan is hij niet alleen uw verlosser, maar dan is hij ook de Heer, de Koning, de Kyrios, die het voor het zeggen heeft in uw leven. En zo bouwt Christus het Koninkrijk. En zo heeft hij de macht die Satan verkregen heeft over de wereld. Omdat Satan de mens overmeesterd had met zijn leugens, is Satan de overste van de wereld geworden. Maar nu de Heer Jezus de mens heeft overmeesterd. We hebben het vanmorgen al gehoord in het gebed, het woord. Maar niet met geweld. Niet met leugen. Maar getrokken met zijn waarheid. Getrokken met zijn liefde. En door het woord en door de Heilige Geest zijn de mensen gehoorzaam geworden aan Christus. Althans een aantal. En hoe heeft hij hem die de macht over de dood had, Satan zelf, ontwapend. Hij heeft openlijk over hem gezegevierd en hem de toon gesteld. Want Christus kwam de wet vervullen aan het kruis van Golgotha. En Christus heeft vrijwillig die straf op zich genomen. En die schuld. En alles wat ons belastte om ons te verlossen. Maar hij heeft meer gedaan. Hij heeft niet alleen, als het ware, de eis van de wet voldaan. Hij heeft niet alleen voldaan aan de eis van de rechtvaardigheid. Maar hij heeft ook de rechte heerschappij teruggehaald over deze wereld. En wat vele mensen niet begrijpen en niet beseffen. Als we dan lezen in Handeling 1, dat hij is opgevaren naar de hemel. Wat heeft dat voor een betekenis gehad voor de Heer Jezus Christus zelf? Want hij is mens geworden, niet voor een tijdje. Hij is mens geworden en hij is nog steeds mens. En nu is hij als Godmens, want hij was natuurlijk ook Godzoon en Mensenzoon. Als Godsmens is hij verheerlijkt. En zit hij op de troon, aan de rechterhand van zijn vader. En zal hij straks terugkomen om te regeren. Eerst voor 1000 jaren, sommigen geloven het niet, die denken er anders over, dat is allemaal niet zo erg. Maar hij zal terugkomen en hier wordt er over gesproken dat hij terug zal komen. En zoals Zacharia 14 zegt, hij zal zijn voeten zetten op de lijfberg. Hij is God, maar hij is ook mens. En wat moet er voor de Heer Jezus betekend hebben? Dat hij die heerlijkheid die hij had bij die Vader, die hemelse heerlijkheid die wij niet kunnen beschrijven met onze woorden die we ook niet kunnen beseffen. En hij kwam op deze aarde. Hij heeft de tegenspraak verdraagd van zondaren. Hij is gekruisigd. Hij is uitgejouwd. Hij is bespot. Als u dan de koning bent, kom af van het kruis. U kent de beschuldiging bij Pilatus. Bent u dan koning? En de Heer Jezus, ja, hij was koning. En hij is koning. Maar hij is daarom vermoord geworden. Hij is daarom gekruisigd. Deze Christus, en dan is daar een moment. En Heer Jezus, hij heeft ook gevoel. We weten dat hij gehuild heeft, ook in Gethsemane. Hij heeft gezweet, als het ware bloed gezweet. Zo erg was het wat hij verdragen heeft, en dan is hij daar. En dan stijgt hij op naar de hemel en gaat hij terug naar zijn vader. Na heel dat werk volbracht te hebben, al die emoties, al dat lijden, al dat sterven, al die pijn, al dat verdriet. Alles wat hij meegemaakt heeft. En dan mag hij terug naar zijn vader. En wij hebben dan vaak meer aandacht voor de discipelen die hun meester moesten missen. Maar hebben we ook aandacht voor Christus? Hebben we aandacht voor Jezus? Hebben we aandacht voor dit lam? Hebben we aandacht voor deze Zoon van God? Die zijn hele leven wat hij had met de Vader gegeven heeft om ons te redden. Maar ook om ons terug te brengen. Straks in een koninkrijk van vrede, van gerechtigheid. En dan stijgt hij op. En wij weten niet wat er gebeurd is in de hemel. Het is wel goed om dat te bedenken. Ik kan niet begrijpen dat sommige mensen niks hebben met het boek Openbaring. Als Paulus zegt dat wij moeten bedenken de dingen die boven zijn, dan is Openbaring juist een boek wat ons leert de dingen die boven zijn. Wat er gebeurt in de hemel en wat er nog te gebeuren staat. Laten we ons daarin verdiepen. En we begrijpen wat daar gebeurt in de hemel, want vanuit de hemel komt het naar de aarde. Als daar de beslissingen genomen worden, dan wordt het hier uitgevoerd. Of door de engelen, of door de kinderen van de Here, of door de macht en kracht en alles wat hij regelt. Hij is immers nu de Zoon van God en hij is gezeten, de Zoon van God en de Zoon is mens en hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En nou is deze Heer Jezus gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Nou is de vraag van morgen. Mag hij zijn macht, zijn liefde, zijn heerschappij uitoefenen in uw hart? Of wilt u nog steeds luisteren, ook misschien voor een deel, naar deze vorst van de duisternis? Als u luistert naar deze vorst van de duisternis, dan bent u zijn slaaf. Dan wordt u door hem overmeesterd. En door wie je overmeesterd wordt, die slaaf ben je. Er zijn voor een mens maar twee mogelijkheden. Of je bent gehoorzaam aan die boze, of je bent gehoorzaam aan de Heer. En sommige christenen hangen daar soms tussenin. En dat kan natuurlijk onbewust zijn, we moeten nog dingen leren. Maar als u weet wat de Heer van u vraagt, en het woord is helder, en de Heilige Geest wil ons verlichte ogen geven van het hart en van het verstand, luister dan. Naar deze Jezus. Hij zal straks zitten, deze Jezus. Hij zit daar op de troon. maar zal straks ook zitten op de troon om te oordelen. Daniel spreekt daar al van. Dat hij tronen ziet. Een oude van dagen die zich daarop zetten. De boeken worden geopend en alles zal dan duidelijk worden. En weet u, degenen die uit de eerste adem zijn voortgekomen, die zijn ook geboren onder die ongehoorzaamheid. Maar die uit Christus geboren wordt, die ontvangt ook dat leven van Christus. Zullen we er eens iets van lezen in 1 Korinthe 15? Hemelvaart, lieve broeders, zusters, zo'n heerlijk feest. Zo'n geweldig feest. Het is het ware de voltooiing van het werk van Christus op deze aarde. 33 jaar ongeveer had hij zijn vader moeten missen. Hij had in de geest wel contact met hem, maar hij heeft hem niet gezien zoals hij hem vroeger zag en zoals je hem nu ziet. 33 jaar had hij zijn vader moeten missen. En toen kwam hij terug in de hemel. En dan zegt Paulus hier ook iets over in 1 Korinthe 15, wat dat voor ons te betekenen heeft. En misschien hebben we er ook iets gaan begrijpen dat we moeten bidden. Psalm 122 zegt voor de vrede van Jeruzalem. Want die vrede van Jeruzalem zal pas komen als die vredevorst terugkomt. En als je ziet wat er nu weer gebeurt in en rondom Israël, de oorlogen tegen Iran. Vannacht is er weer gevochten, heb ik begrepen. Laten we daarvoor bidden. Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En alles zal gaan volgens het woord, volgens het profetische woord van de Heer natuurlijk. Maar laten we ook bidden dat het profetische woord van de Heer in vervulling gaat. Maar laten we ook bidden dat nog vele gered zullen worden. Terug naar 1 Korinthe 15. Laten we eens lezen. Vanaf vers 25, daar heb je het weer. Want hij moet koning zijn. Ziet u dat? Als Christus geen koning zou zijn, wie zou er dan koning zijn? Wat denkt u? Als je dat hele Oude Testament leest, en het is voor ons soms moeilijk. Maar het, vaak is er een strijd. Denk maar aan koning David, hoeveel oorlog dat hij gevoerd heeft met zijn vijanden. Als koning David geen oorlog gevoerd zou hebben, zou hij onderworpen zijn door de vijanden. En zo is het in uw leven en zo is het in mijn leven. Maar zo is het ook tegen die machten van de lucht. En dan staat hier, want Christus, hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Alle vijanden. En de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan niet is uitgezonden. Dus Christus heeft als het ware de schepping teruggebracht onder de gehoorzaamheid voor de Vader. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen hem onderworpen heeft, omdat God alles in alles zal zijn. Dat is het grote einddoel, dat is het grote plan. God zal worden. Alles in allen. Als Christus helemaal aan het eind klaar is, zal hij alles aan de Vader geven. En dan zal God daadwerkelijk verheerlijkt worden in degene die hem lief hebben. Degene die hem kennen. Degene die hem gehoorzamen. Degene die hem als koning aanvaarden in uw leven. En dan zult u misschien zeggen, joh, ik ben gered. Joh, ik geloof in het bloed van de Heer Jezus Christus. Waar heb je het eigenlijk over? Maar weet u, de apostel Paulus zegt tegen ons, volg mij na zoals ik Christus navolg. En wat doet Paulus? Filippenzen 3 spreekt daarover. Hij zegt, één ding doe ik, Filippenzen 3 vers 14. Vergetend wat achter me is, strek ik naar uit wat voor me is en jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Als u geroepen bent door de Heere, wat zegt hij dan? In Johannes 15 vers 16. Niet gij op mij, maar ik heb u uitgekozen dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen. En uw vrucht zou blijven. Hij zegt, je daar zo heen gaan en een gelukkig leven zult hebben. Nee, hij zegt, je bent geroepen om vrucht te dragen. Dat uw vrucht zou blijven. En dat de Vader je alles zal geven. Wat u hem bidt, in mijn naam. Uw roeping is zo oneindig veel hoger en zo oneindig veel groter, lief kind van de Heere, dan dat u beseft. En ik zeg het voorzichtig, want het is denk ik ook groter dan ik besef. We hebben de Heere nodig en de genade van God nodig om te beseffen hoe groot die genade is. Hoe groot die genade is van de Heer Jezus Christus. Maar hij moet koning zijn van uw hart. Hij moet koning zijn in uw gezin. Hij moet koning zijn in de kinderen. Hij moet koning zijn, vooral ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik hoor soms nog zo vaak, ik vind en ik denk, het is helemaal niet belangrijk wat u vindt en wat u denkt, maar wat zegt de Heer? Wat is het woord van God? Wat zegt het woord? En dat we dan aan hem, voor hem zullen buigen. En dan zegt hier deze Paulus, ik strek mij uit naar dat voor me is, de prijs van de roeping van God. U hebt genade ontvangen. En u krijgt straks ook nog een prijs. U krijgt straks ook nog een kroon. Die velen tot rechtvaardiging hebben gebracht. U zullen stralen als een ster in de hemel. Zeg pas tegen een broeder. Ik kijk naar jou. Dan zwaai ik zo. Heerlijk zal dat zijn. Toch? Dat zal geweldig zijn. Openbaring 3. Spreek daarover vers 21 en 22, geloof ik, dat je... Ik kan maar even opzoeken. We hebben toch de tijd en de hele dag vrij vandaag. Toch? Dan moet ik gelijk denken wat ik allemaal nog moet doen vanmiddag, maar goed. Openbaring 3. Vers 21 en 22. Wie overwint... Zegt Jezus. Er is natuurlijk nog strijd in dit leven. Het is een strijd om uw ziel. Die boze is nog niet in de afgrond geworpen. Hij is overwonnen, maar hij is nog actief. Ik heb zondagavond erover nagedacht. Over Efeze 6. En dan zegt de Heer Jezus hier. Dan zegt de engel hier. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op de troon. Hoort u dat? Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op de troon. De Heer Jezus Christus, die zal zitten op de troon van zijn vader David, dus dat de Heer heeft die belofte gegeven aan David. Dat er tot een eeuwigheid iemand zal zijn die zit op zijn troon, mits ze de Heer natuurlijk dienen. En dan zegt de Heer Jezus hier, die zo verheerlijkt is, die daar zit aan de rechterhand van de vader, en dan zegt hij, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Paulus spreekt al lang niet meer over zijn redding. Dat station heeft hij gepasseerd. Het is heerlijk om gered te zijn. Het is heerlijk om te weten dat je kind van God bent. Het is heerlijk als je daar iedere dag voor mag danken, voor die genade. Maar er is een andere kant. En dat is het ontdekken, de roeping van de Heer Jezus Christus. Als je geboren wordt in het Koninkrijk van God. Als je een baby bent, dat is heerlijk. We hebben er weer een in ons midden. Een heel kleintje. Lois. Maar. Chris en Erika zullen niet blij zijn als dat babytje niet groeit. Als dat babytje niet groeit, dan komen er zorgen. Zo is het ook geestelijk. Als wij geestelijk niet groeien, als we geestelijk niet oppassen in de genade. Als we geestelijk niet ontwikkelen. Als de gaven niet uitgedeeld worden, niet benut worden. Als er geen groei is in ons leven, als er geen groei is in onze gemeente, dan is er iets hartstikke fout. Wij moeten oppassen in de genade. En dan moeten we, net als Paulus, we moeten ons uitstrekken naar wat geen voor ons ligt. We moeten niet meer bezig zijn wat achter is, maar we moeten ons uitstrekken naar wat geen voor ons ligt. En dan moeten we naar jagen om de prijs van de roeping van God die er is in Christus Jezus. Dat moet ons verlangen zijn. En dat moet onze visie zijn, dat moet onze focus zijn. Daar moeten we mee bezig zijn. Want al die tijd dat u daarmee bezig bent, bent u niet met uzelf bezig. Bent u niet bezig met de oude lappen. Bent u niet bezig met iets op te knappen. Met alle andere dingen. Maar dan bent u bezig met Christus. Dan bent u bezig met hem en dan gaat u meer en meer ontdekken wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Maar ook wat zijn plan is met de wereld. Wat zijn plan is met de bruid. Wat de plan is voor de toekomst van de Heere. Want we zijn onderweg. We zijn nog niet, hebben nog niet het einddoel bereikt. Maar u moet wel overwinnen. Ik moet overwinnen, wij moeten overwinnen. Want er is strijd. Het is oorlog. Of u wil of niet. Regelmatig kom ik weer broers tegen, die hebben er geen zin meer in. Maar er wordt niet om gevraagd. Of je zin hebt, dat is geen zin. Je bent op die weg gegaan, achter Christus aan, en je moet verder. En je zult moeten overwinnen. Wat er ook voor u komt. Wat die boos ook doet. Wat de machten van de hel en krachten van de hel ook uit zullen werken in uw persoonlijk leven, te midden van de gemeente, te midden van dit land of van de wereld. U zult moeten overwinnen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En je hoeft niet te overwinnen in je eigen kracht, maar je mag overwinnen in zijn kracht. Wie overwint. Dus er is een verschil. Er is een verschil tussen degene die overwint en er is een verschil tussen degene die niet overwint. Daar mag u over nadenken. En dat wil niet zeggen als je niet overwint, dat je dan naar de hel gaat, dan staat hier helemaal niet. Maar als u niet overwint, dan zult u niet met hem zitten op de troon, dat is toch logisch? Als ik overwonnen word door een vijand, door iemand die sterker is dan ik, wat kan de Heer Jezus dan aan mij doen? Hij kan in ieder geval niks met mij doen om die vijand te overwinnen. Dus de vijanden die ik voor me krijg, die moet ik overwinnen. De vijanden die wij als gezamenlijk, als gemeente voor ons krijgen, die moeten we overwinnen. En dan wordt u bruikbaar. Dat zijn de geloofsoefeningen. Dat zijn de trainingen die de Heer geeft in dit leven. En dan wordt uw geest krachtiger. En dan gaat u meer en meer lijken op die grote koning. Want als wij de Heer Jezus Christus gelijkvormig willen worden, dat willen we toch? Wij willen toch gelijk worden aan zijn beeld? Dat zingen we ook vaak. Dan is het niet alleen als redder, dan mag u anderen redden. Althans, u wordt gebruikt. Maar dan moeten we ook gaan lijken op deze koning. Want dan krijgt de Heer Jezus in ons gestalte, ook als koning. Ja, worden we dan hoogmoedig? Nee, want onze koning is ook niet hoogmoedig. Onze koning was juist nederig. Maar ten opzichte van elke vijand regeert hij als koning. Totdat al zijn vijanden gezet zullen zijn onder zijn voeten. En als u uw vijand niet onder uw voet krijgt, dan komt u onder de voet van de vijand. En vele van ons lijden eraan, vele christenen. Die vergeten te strijden. En die vergeten om te overwinnen. En ze hebben er vaak geen zin in, of ze zien het niet. Nou, dan mogen we elkaar helpen. De verlichte ogen krijgen van het hart en van het verstand. Niet alleen om te weten welke hoop zijn roeping wekt, maar ook hoe we de vijand moeten overwinnen. Wie overwint, zegt Jezus, die zal ik met mij geven te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb. Is de Heer Jezus niet verzocht geweest in de woestijn? Heeft de Heer Jezus de tegenspraak van zondaren niet verdragen? Is de Heer Jezus niet verzocht geworden zelfs toen hij op het kruis hing? Als u zegt de Zoon van God te zijn, kom dan af van het kruis en we zullen geloven. Hoe is hij uitgedaagd? Hoe is hij beproefd? Hoe is hij verzocht geworden? Waarom? Wel om ons hulp te kunnen komen. Dat zegt de Hebreeënbrief en dat doet hij dan ook. Dus, achter Jezus aan, wil ook zeggen dat we overwinnen moeten. Over elke vijand. Over elke moeilijkheid. Over elk probleem. En dan moeten we met hem soms overheen, maar ook vaak doorheen. In dit alles, zegt Paulus, zijn we meer dan overwinnaars. Dat we vasthouden aan het geloof van God. Dat we vasthouden aan het woord van God. God redt nog vandaag. God geneest nog vandaag. God is nog steeds dezelfde. Hij is nog steeds de Heere der Heere, der Koning der Koning. Hij volvoert nog steeds zijn plan met deze wereld. Hij is nog steeds goedgunstig. Hij is nog steeds barmhartig. Hij is nog steeds genadig. Hij wil nog steeds niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkenning van de waarheid komen. Hij zal nog steeds tot zijn doel komen. Ook met het volk Israël, zeker. Hij zal de toekomst. Heeft hij in de hand. Hij bepaalt ook zelf de toekomst. Zijn troon. Als u het hebt over de troon, dan mag u eens lezen hoe dat die troon beschreven wordt van God. Als vlammen van laaiend vuur. We hebben vaak geen besef hoe groot onze God is. Hoe heerlijk onze God is. En dan zegt de Heer Jezus, wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten op de troon. Laten we dan toch, lieve broeders, zussen, lieve mensen, de pulp van de wereld als pulp verachten. En laten we toch leven dit leven voor hem en door hem. En laten we zorgen dat we overwinnen. Dat onze kroon niet genomen wordt, dat die niet gestolen wordt door die boze, door al zijn misleidingen. Maar dat we die vijanden zullen overwinnen in de kracht van de Heilige Geest. En zoals ik ook overwonnen, en met mij, en met mijn Vader, deze God, deze schepper van hemel en aarde, deze God die heilig is, die goed is, barmhartig is, en noem alle dingen maar op. Waar het niet uitkomt, hoe groot is hij? Hij is de koning, hij is de wetgever, hij is de rechter. Ja, hij is gewoon alles. Hij is de bron van bestaan, de bron van leven. Hij is enkel goedheid, enkel genade en geduld. En dan mag je met de Heer Jezus en met de Vader op de troon zitten. Dan wordt u deelgenoten van hem. En dan mag u met hem leven, met hem regeren. En dan zegt de Schrift, vers 2, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Vanmorgen onder orde geweest in getuigenissen. Niet wat mensen zeggen, maar wat de Geest tot u te zeggen heeft. En ik hoop dat de Geest u vanmorgen opwekt. Dat de Geest u vanmorgen wakker maakt. Dat de Geest u vanmorgen wakker schudt. Als u in slaap gesukkeld bent. Als u overmand bent misschien. Door de krachten van de duisternis. Overmand misschien in uw gevoel. Dat kan gebeuren. En je kunt gerust nog een veldslag verliezen. En van mij wat kun je de team verliezen. Als je uiteindelijk maar overwint. En ik heb wel eens gezegd. Degene die overwint, die staat de laatste keer nog op. Dat is een overwinnaar. Die blijft niet liggen. Lieve broeders, zusters. Uw leven. God heeft een plan met uw leven. God heeft niet alleen het plan om u te redden van de hel, hoewel dat een geweldig groot goed is. Maar God heeft nog een ander plan met uw leven. Dat u gelijkvormig wordt aan zijn zoon. En God heeft nog een ander plan, dat u met hem uiteindelijk op de troon zult zitten. Zo laag waren wij, in zonde ontvangen geboren. Nietig mensenkind. En die wil u verheffen. Zoals Christus zichzelf vernederd heeft in de dood. En hij hem verhoogd heeft. Want die zichzelf vernedert, die zal hij verhogen. Wie zichzelf verhoogt, die zal hij vernederen. En als u zegt, ik wil hoger opkomen, verneder u zelf. Dat is de geestelijke wet. Wil u groeien in het geloof, groeien in de genade, verneder u zelf. Elke keer daar waar nodig is, verneder u zelf. En hij zal u verhogen, te zijner tijd. Laten we overwinnen en laten we de goede strijd van het geloof strijden. Laten we samen danken. Heer Jezus, wij willen u danken. Heer, wij kunnen erover nadenken. Heer, wat dat voor u betekend heeft. De moment, Heer, dat u terugging naar de Vader. Heer, dat u daar opsteeg en uw discipelen achterliet. Heer, we kunnen erover denken, maar we kunnen het nooit helemaal inleven, zou ik willen zeggen. Heer, maar misschien gaat u er ons straks nog wat over vertellen, als wij u ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. En Heer, Petrus zegt, ieder die deze hoop op, of Johannes zegt, ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Gelijk hij rein is. Heren, wilt ons helpen om te overwinnen. Door uw woord en door de kracht van de Heilige Geest te overwinnen. Over alles, Heren, wat op onze weg komt en wat op ons pad komt. Heren, we hebben zo het verlangen dat u Heer bent van ons leven. Dat u koning bent van ons leven en koning bent van ons hart. En dat u ons beveelt, Heren, wat wij moeten doen. Heren, dat uw koninkrijk zal komen. Dat uw naam verheerlijkt zal worden. En Heere, laten we dan ook deze dag samen bidden en denken voor de vrede van Jeruzalem. Heere, dat u straks terug zult komen, uw voeten zult zetten op de Olijfberg en alles in een versnelling zal komen. Heere, u de dingen gaat regelen. Heere, wij prijzen uw grootheid en roemen uw namen tot die tijd. Dan bidden we voor al die volken, hier ook rondom Israël. Heere, wees hen genadig. In Jezus' naam. Amen.